Hoofdstuk 5. John Wycliffe. Voor de hervorming waren er soms maar heel weinig exemplaren van de Bijbel. God heeft echter nooit toegelaten dat zijn woord helemaal verloren ging. Zijn waarheid zou niet voor altijd verborgen blijven. God kon de woorden des levens even gemakkelijk voor hun ketenen ontdoen als hij de deuren van de gevangenis en de ijzeren poorten kon openen om zijn boodschappers in vrijheid te stellen. In verschillende landen van Europa zette Gods geest mensen ertoe aan naar de waarheid te speuren als naar verborgen schatten. Ze werden door Gods voorzienigheid tot de schrift gebracht en bestudeerden haar met grote belangstelling. Ze waren bereid het licht tot elke prijs aan te nemen. Hoewel ze niet alles goed begrepen, slaagden ze er toch in vele waarheden te ontdekken die onder de stof der eeuwen lagen. Gods boodschappers gingen voorwaarts, verbraken de ketenen van dwaling en bijgeloof en riepen de mensen die zo lang in de slavernij waren geweest op om voortaan als vrije mensen te leven. De Waldensen hadden de Bijbel in de volkstaal, maar in de rest van Europa heeft Gods woord eeuwenlang bestaan in talen die alleen door geleerden konden worden gelezen. Nu was echter de tijd aangebroken dat de Bijbel zou worden vertaald en in de verschillende landen in de volkstaal toegankelijk zou zijn voor alle mensen. Het middernachtelijk duisternis van deze wereld was voorbij. De uren van donkerheid verstreken vlug, en in vele landen kon men de tekenen zien die de dageraad aankondigde. In de 14e eeuw verrees in Engeland de morgenster van de hervorming. John Wycliffe was een heraut van de hervorming in Engeland, maar ook voor de gehele christelijke wereld. Het protest tegen Rome dat hij onder woorden mocht brengen, zou nooit meer worden onderdrukt. Dit protest was het begin van de strijd die zou leiden tot de vrijmaking van mensen, kerken en volken. Wycliffe had een dergelijke opleiding genoten en hij geloofde dat de vrezen van de Heere het begin der kennis is. Op de universiteit stond hij bekend om zijn ijver en godsvrucht, zijn talenten en zijn grondige kennis. In zijn dorst naar kennis streefde hij ernaar elk vakgebied grondig te beheersen. Hij werd opgeleid in de scholastische bewijsgeerte, in de kanoniek en burgerlijke recht, vooral met betrekking tot Engeland. In het werk dat hij later heeft gedaan, is de waarde van de opleiding in zijn jeugd duidelijk naar voren gekomen. Door zijn grondige kennis van de speculatieve bewijsgeerte van zijn eigen tijd, kon hij dwalingen duidelijk aan het licht brengen. En door zijn studie van het nationale en kerkelijke recht, was hij de man om zich in te zetten voor burgerrechten en godsdienstvrijheid. Terwijl hij de wapens die het woord van God hem ter handen stelde goed kon gebruiken, had hij zich ook de intellectuele discipline van de scholastiek eigen gemaakt. En beheerste hij de tactiek van de scholastici. Zijn genialiteit en de omvang en grondigheid van zijn kennis drongen bij vriend en vijand eerbied af. Zijn aanhangers stelden met voldoening vast dat hun voorvechter een van de vooraanstaande geesten van Engeland was, en zijn vijanden konden onmogelijk de zaak van de hervormer in diskrediet brengen door te wijzen op de onwetendheid of zwakheid van haar verdediger. Toen Wycliffe nog student was, begon hij de Bijbel te onderzoeken. In die dagen, toen de Bijbel alleen in de oude talen bestond, konden geleerden de weg naar de bron van de waarheid wel vinden. Maar mensen die niet geschoold waren, moesten het maar zonder stellen. Zo was de weg al gebaand voor Wycliffe's toekomstige werk als hervormer. Geleerden hadden het woord van God onderzocht en hadden de belangrijke waarheid van Gods vrije genade die in het schrift wordt geopenbaard, leren kennen. Ze hadden deze waarheid onderwezen en hadden anderen leren luisteren naar de levende uitspraken van God. Toen Wycliffe de Bijbel begon te onderzoeken, deed hij dat met dezelfde degelijkheid waarmee hij de scholastische wijsbegeerte had bestudeerd. Tot dat ogenblik had hij een grote leegte gevoeld die nog zijn scholastische opleiding, nog de leer van de Romeins-Katholieke Kerk hadden kunnen vullen. In Gods woord vond hij wat hij vroeger tervergeefs had gezocht, de openbaring van het verlossingsplan. Hij leerde ook de waarheid kennen dat Christus de enige middelaar is tussen God en de mens. Hij stelde zichzelf in dienst van Christus en besloot de waarheden die hij had ontdekt aan anderen te verkondigen. Zoals de hervormers die na hem kwamen, heeft Wycliffe bij de aanvraag van zijn werk niet kunnen vermoeden waartoe het zou leiden. Hij viel Rome niet opzettelijk aan. Maar zijn eerbied voor de waarheid moest hem wel in conflict brengen met de leugen. Hoe duidelijk hij de dwalingen van het pausdom zag, des te vuriger verkondigde hij de leer van de Bijbel. Hij stelde vast dat Rome het woord van God had prijsgegeven voor menselijke overleveringen. Onbevreesd beschuldigde hij de priesters ervan de schrift te hebben verboden. Hij eiste dat de Bijbel weer aan het volk zou worden gegeven en dat het gezag van Gods woord in de kerk zou worden hersteld. Hij was een bekwaam en oprecht leraar en een welsprekende predikant. Bovendien waren zijn leer en zijn leven volkomen met elkaar in overeenstemming. Zijn kennis van de Bijbel, de kracht van zijn betoog, de reinheid van zijn leven, zijn onwrikbare moed en oprechtheid bezorgden hem algemene achting en vertrouwen. Velen vonden hun vroeger geloof onbevredigend. Ze zagen de goddeloosheid in de Rooms-Katholieke Kerk en namen de waarheid die Wycliffe aan het licht bracht met onverholen blijdschap aan. De Rooms-Katholieke leiders waren echter buiten zichzelf van woede toen ze vaststelden dat de hervormer meer invloed had dan zij. Wycliffe gaf blijk van scherpzinnigheid bij het ontdekken van dwalingen en hij viel vele van de misbruiken die door Rome waren goedgekeurd onbevreesd aan. Toen hij hofkapelaan was, verzette hij zich moedig tegen de betaling van de schatting die de paus aan de Engelse koning wilde opleggen en toonde hij aan dat de aanspraken van de paus om macht uit te oefenen over wereldlijke heersers in strijd waren met de rede en met de openbaring. Men was zeer verontwaardigd over de eisen van de paus en Wycliffe's leer had grote invloed op de leiders van het land. De koning en de edellieden waren eensgezind in hun verwerping van de pauselijke aanspraken op wereldse macht en in hun weigering de schatting te betalen. Op die manier werd de gevoelige slag toegebracht aan de pauselijke heerschappij in Engeland. De hervormer heeft ook een lange en verbeten strijd gevoerd tegen een ander kwaad. De bedelorden. De monniken van deze orde waren over heel Engeland uitgezwermd en brachten de goede naam en de welvaart van het land ernstig in het gedrang. Hun nadelige invloed was merkbaar in de economie, het onderwijs en de openbare zeden. Het luide bedelvaartsleven van de monniken maakte niet alleen de bevolking armer, maar was er ook de oorzaak van dat nuttige arbeid werd veracht. De jeugd werd het slachtoffer van zedenverval en verdorvenheid. Onder de invloed van de monniken werden velen ertoe overgehaald in de kloosters te treden, om een monnikleven te gaan leiden. Ze deden dat niet alleen zonder toestemming van hun ouders, maar vaak ook buiten hun medeweten en tegen hun uitdrukkelijke bevelen. Een van de vroegere kerkvaders, die de eisen van het monnikenleven boven de liefde en de verplichtingen van het kind tegenover de ouders stelde, zei: "Ook al zou uw vader wenende en klagende voor uw deur liggen, en ook al zou uw moeder u de schoot die u gedragen heeft en de borsten die u gezoogd hebt tonen, moet u ze onder de voet lopen en recht naar Christus gaan." Door deze monsterachtige onmenselijkheid, zoals Luther het later zou noemen, die meer weg had van een wolf en een tiraan dan van een christen en een mens, werden de harten van de kinderen tegen de ouders verhard. Zo stelden de Rooms-Katholieke leiders, net zoals de Farizeeën in het verleden, het gebod van God buiten werking door hun eigen overlevering. Zo werden gezinnen uit elkaar gerukt en werden ouders van hun kinderen beroofd. Zelfs de studenten aan de universiteiten werden door de valse voorstelling van de monniken misleid en ertoe overgehaald tot hun orde toe te treden. Velen hadden later spijt van deze stap wanneer het tot hen doordrong dat ze hun eigen leven hadden verknoeid en hun ouders verdriet hadden aangedaan. Maar wanneer ze eenmaal in de val zaten, was het onmogelijk weer vrij te komen. Veel ouders weigerden uit vrees voor de monniken hun kinderen naar de universiteit te sturen. Er kwamen aanzienlijk minder studenten naar de grote universiteitssteden. De colleges kwijnden weg en ontwetendheid vierde hoogtij. De paus had deze monniken de bevoegdheid gegeven biecht te horen en vergiffenis te schenken. Dit werd een bron van veel kwaad. Daar deze monniken erop belust waren hun eigen winst te vergroten, waren ze zo bereid vergiffenis te schenken dat allerlei misdadigers zich tot hen wendden, met het gevolg dat de ergste misdaden snel toenamen. De zieken en de armen werden aan hun lot overgelaten, terwijl de gaven die hun nood hadden kunnen ledigen aan de monniken werden gegeven. De monniken persten de mensen met bedreigingen aalmoezen af en hekelden de goddeloosheid van degenen die het aandurfden geen geld aan hun orde af te staan. Ondanks hun gelofte van armoede nam de rijkdom van de monniken ziender ogen toe en de armoede van het volk ging steeds schilliger afsteken bij hun prachtige gebouwen en rijk gedekte tafels. Terwijl zij hun tijd in weelde en genot doorbrachten, zonden ze achterlijke mannen rond die alleen wonderverhalen en legenden konden opdissen en moppen konden tappen om het volk te vermaken, zodat ze nog meer onder de knoet van de monniken kwamen. Zo behielden de monniken hun greep op de bijgelovige massa. Ze leerden de mensen dat alle godsdienstige plichten vervuld waren wanneer men het oppergezag van de paus erkende, de heilige aanbad en schenkingen deed aan de monniken. Ze beweerden dat dit voldoende was om een plaats in de hemel te verdienen. Geleerde en vrome mannen hadden tervergeefs geprobeerd een hervorming in deze kloosterorde door te voeren. Maar Wycliffe, met zijn scherpe doorzicht, pakte het kwaad bij de wortel aan en zei dat het stelsel op zichzelf verkeerd was en dat het moest worden afgeschaft. De mensen begonnen vragen te stellen en te onderzoeken. Toen de monniken door het paus trokken om pauselijke aflaten te verhandelen, begonnen velen te twijfelen aan de mogelijkheid vergiffenis met geld te kopen. En zij vroegen zich af of ze niet beter vergiffenis van God konden afsmeken dan van de paus van Rome. Velen werden verontrust door de schraapzucht van de monniken, wiens hebzucht niet te bevredigen was. Mensen zeiden: de monniken en priesters van Rome vreten ons op als kanker. God moet ons van hen bevrijden of wij gaan ten onder. Om hun geldgierigheid te verdoezelen, beweerden de monniken dat zij het voorbeeld van de heiland volgden en zeiden dat Jezus en zijn discipelen in leven waren gehouden door de gaven van het volk. Deze bewering deed echter afbreuk aan hun zaak, want velen gingen toen zelf de Bijbel onderzoeken om de waarheid te ontdekken. Een gevolg dat Rome allesbehalve aanstond. De geesten van de mensen werden gericht op de bron van de waarheid, die Rome juist wilde verbergen. Wycliffe begon traktaten tegen de monniken uit te schrijven en uit te geven. Hij wilde niet zozeer met hen in discussie treden, maar probeerde vooral de aandacht van de mensen bij de leer en de schrijver van de Bijbel te bepalen. Hij zei dat de paus niet meer recht had om vergiffenis te schenken en mensen in de ban van de kerk te doen dan de gewone priester, en dat niemand echt geëxcommuniceerd kon worden tenzij hij eerst het oordeel Gods over zich had gebracht. Dit was de beste methode die Wycliffe kon gebruiken om het enorme stelsel van geestelijke en wereldse heerschappij omver te werpen. Een stelsel dat de paus in het leven had geroepen en de zielen en lichamen van miljoenen mensen gevangen hield. Weer werd een beroep gedaan op Wycliffe om de rechten van de Engelse kroon te verdedigen tegen de onrechtmatige uitspraken van Rome. Hij werd benoemd tot ambassadeur van de koning, bracht 2 jaar door in de Nederlanden en onderhandelde in die tijd met de vertegenwoordigers van de paus. Hij kwam in contact met de geestelijken uit Frankrijk, Italië en Spanje. Hij kon daardoor achter de schermen kijken en kwam veel dingen te weten die voor hem verborgen zouden zijn gebleven in Engeland. Hij leerde veel dat waardevol zou blijken te zijn bij zijn latere werk. Door deze vertegenwoordigers van het pauselijk hof ontdekte hij het ware karakter en de echte doelstellingen van Rome. Hij keerde naar Engeland terug en verkondigde openlijk en met overtuiging wat hij vroeger al had onderwezen. Hij zei dat hebzucht, trots en misleiding de goden van Rome waren. In een van zijn traktaten schreef hij het volgende over de paus en zijn geldinzameling: ze halen alles uit ons land wat arme mensen nodig hebben om in leven te blijven. Jaarlijks halen ze ook vele duizenden uit de schatkist van de koning voor sacramenten en geestelijke zaken. Dit is gewoon de verderfelijke ketterij die Simonië heet. Ze laten de hele christenheid deze ketterij goedkeuren en in stand houden. Ook al had ons koninkrijk een grote berg goud en niemand nam er iets van, behalve de geldinzamelaars van deze hooghartige, wereldlijke priester, dan zou deze berg na afloop van tijd opraken, want hij blijft geld uit ons land wegzuigen en wij krijgen alleen de vloek voor zijn simonie. Kort na zijn terugkeer in Engeland werd Wycliffe door de koning benoemd tot pastoor van Lutterworth. Dit betekende dat de vorst hem de duidelijke woorden die hij had gesproken zeker niet had kwalijk genomen. Wycliffe's invloed was merkbaar in de beslissingen van het hof en in het godsdienstonderricht dat aan het volk werd gegeven. Het duurde dan ook niet lang of de pauselijke banbliksems werden naar hem geslingerd. Er werden 3 beulen naar Engeland gezonden, 1 naar de universiteit, 1 naar de koning en 1 naar de prelaten. In alle 3 werd geëist dat er onmiddellijk afdoende maatregelen zouden worden genomen om de Ketterse leraar het zwijgen op te leggen. Nog voor de aankomst van de bullen hadden de bisschoppen in hun ijver Wycliffe al voor hun raad gedaagd om zich te verantwoorden. Maar 2 van de machtigste prinsen van het Rijk gingen met hem mee naar de rechtbank en de mensen die buiten het gebouw stonden en naar binnen stormden, joegen de rechters de schrik op het lijf en het proces werd verdaagd. Zo kon Wycliffe in vrede zijn gang gaan. Kort daarna stierf Edward III, die de prelaten op zijn oude dag tegen de hervormer probeerde op te hitsen. Wycliffe's vroegere beschermheer werd regent over het koninkrijk. Maar toen de bullen aankwamen, kreeg Engeland het onvoorwaardelijke bevel de ketter aan te houden en gevangen te zetten. Zulke maatregelen riepen onmiddellijke beelden van de brandstapel op. Het scheen bijna zeker dat Wycliffe spoedig het slachtoffer zou worden van de wraak van Rome. Maar hij die tot Abraham had gezegd, vrees niet Abraham, want ik ben uw schild, Genesis 15 vers 1, strekte zijn hand weer uit om zijn dienaar te beschermen. Niet de hervormer stierf, maar de paus die Wycliffe ter dood wilde brengen. Georgius de 11e stierf en de geestelijken die waren samengekomen voor het proces van Wycliffe gingen uiteen. God leidde de gebeurtenissen nog verder, zodat de hervormer kon uitgroeien. Na de dood van Georgius werden er 2 rivaliserende pausen gekozen. 2 vijandige machten, die allebei onfeilbaar beweerden te zijn, wilden nu gehoorzaamheid afdwingen. Ze riepen hun volgelingen op om hen te helpen in de oorlog tegen hun concurrent. Beiden zetten hun eisen kracht bij door het uitspreken van krachtige banvloeken tegen hun tegenstanders enerzijds en van de belofte voor een hemelse beloning aan hun medestanders anderzijds. Dit voorval verzwakte het pausdom ten zeerste. De elkaar bestrijdende partijen hadden de handen vol met het bekampen van elkaar en Wycliffe werd enige tijd met rust gelaten. Banvloeken en beschuldigingen vlogen over en weer. Er werd zeer veel bloed vergoten om hun tegenstrijdige eisen kracht bij te zetten. Misdaden en schandalen rolden als een vloedgolf over de kerk. Intussen had de hervormer zich teruggetrokken in de stilte van zijn parochie in Lutterworth en deed alles om de mensen van de elkaar bestrijdende pausen af te keren en wees hen op Jezus, de vredevorst. Dit schisma en al de strijd en corruptie die ermee gepaard gingen, baanden de weg voor de hervormer, omdat de mensen de ware aard van het pausdom gingen inzien. In een traktaat dat hij uitgaf onder de titel On the Schism of the Popes, over het schisma der pausen, riep Wycliffe de mensen op om er eens over na te denken of die 2 priesters geen gelijk hadden wanneer ze elkaar de antichrist noemden. Hij zei, God wil de duivel niet langer door 1 priester laten regeren, maar hij heeft een scheuring teweeggebracht tussen de 2, zodat de mensen door Christus allebei makkelijker kunnen overwinnen. Wycliffe predikte net als Jezus het evangelie aan de armen. Hij nam er geen genoegen mee dat het licht alleen in hun eenvoudige woningen in zijn eigen parochie te Lutterworth scheen. Hij besloot dat het naar alle delen van Engeland moest uitstralen. Om dit plan uit te voeren, vormde hij een groep predikers, eenvoudige, godsvruchtige mannen, die de waarheid lief hadden en niets vuriger wensten dan haar aan anderen bekend te maken. Deze mannen gingen naar alle delen van het land en predikten op marktpleinen, in de straten van grote steden en op landwegen. Ze zochten bejaarden, zieken en arme mensen op en verkondigden het goede nieuws van Gods genade. Wycliffe predikte als hoogleraar in de theologie te Oxford het woord van God in de collegezalen van de universiteit. Hij verkondigde de waarheid zo getrouw aan zijn studenten dat hij de titel de Gospel Doctor, de leraar van het evangelie, kreeg. De vertaling van de Bijbel in de volkstaal, het Engels, zou echter zijn levenswerk worden. In een publicatie On the Truth and Meaning of Scripture, over de waarheid en de betekenis van het schrift, zei hij dat hij de Bijbel wilde vertalen zodat iedereen in Engeland over Gods wonderen zou kunnen lezen in zijn eigen taal. Plotseling moest hij zijn werk stopzetten. Hoewel hij nog geen 60 was, hadden het zware werk, de studie en de aanvallen van de vijand zijn krachten ondermijnd en hem voor zijn tijd oud gemaakt. Hij leed aan een ernstige ziekte. De monniken waren erg blij toen ze het nieuws hoorden. Ze dachten dat hij nu al spijt zou hebben van het kwaad dat hij de kerk had aangedaan en haastte zich naar zijn ziekbed om zijn schuldbelijdenis te horen. De vertegenwoordigers van de 4 kloosterorden en 4 ambtenaren stonden rond het bed van de man die volgens hen op sterven lag. Ze zeiden: "De dood ligt op uw lippen, geef uw fouten toe en herroep in onze tegenwoordigheid alles wat u gezegd heeft en ons geschaad heeft." De hervormer luisterde zonder een woord te zeggen. Toen vroeg hij zijn verzorger hem te laten zitten in zijn bed. Terwijl zij op zijn herroepingen stonden te wachten, keek hij hen recht in de ogen aan en sprak met een krachtige stem die hen al zo dikwijls had doen beven: "Ik lig helemaal niet op sterven. Ik blijf leven en zal nogmaals de boze daden van de monniken aan iedereen vertellen." Verbaasd en beschaamd haasten de kloosterlingen zich zijn kamer uit. Wycliffe's woorden werden waarheid. Hij leefde lang genoeg om zijn landgenoten het machtige wapen tegen Rome te schenken. Hij gaf hun de Bijbel, het door God aangewezen middel om het volk te bevrijden, te verlichten en te bekeren. Wycliffe moest bij het uitvoeren van dit werk veel grote moeilijkheden overwinnen. Hij zelf leed aan allerlei kwalen. Hij wist dat hij nog maar enkele jaren had om dit werk te voltooien. Hij zag op welke tegenstand hij stuitte. Maar door Gods belofte aangemoedigd, ging hij onverschrokken verder. Hij was bekwaam, had een rijke ervaring en was door Gods bijzondere voorzienigheid in leven gehouden en voorbereid voor deze taak, zijn levenswerk. Terwijl er onrust heerste in de christelijke wereld, legde de hervormer zich in zijn pastorie in Lutterworth toe op zijn uitverkoren taak en lette niet op de stormen die daarbuiten woeden. Ten slotte was het werk af, de eerste vertaling van de Bijbel in het Engels. Het woord van God was beschikbaar voor Engeland. De hervormer was nu niet meer bang voor de gevangenis of de brandstapel. Hij had het Engelse volk een licht geschonken dat nooit meer zou worden uitgedoofd. Door zijn landgenoten de Bijbel te geven, had hij meer gedaan om de boeien van onwetendheid en zonde te verbreken en zijn land te bevrijden en te verbeteren, dan ooit was bereikt door de schitterendste overwinningen op het slagveld. De boekdrukkunst was nog niet uitgevonden en daarom konden er slechts door moeizame arbeid meer exemplaren van de Bijbel met de hand worden overgeschreven. De belangstelling om het boek in eigen bezit te hebben was zo groot dat velen bereid waren het werk over te schrijven. Maar de kopiisten konden nauwelijks aan de vraag voldoen. Sommige rijken bestelden de hele Bijbel, anderen kochten maar een gedeelte. Zo kwam Wycliffe's Bijbel spoedig tot in de huizen van de mensen. De Bijbel deed een beroep op het verstand van de mensen en bevrijdde hen van hun slaafse onderwerping aan pauselijke dogma's. Wycliffe verkondigde de typische leerstellingen van het protestantisme: verlossing door het geloof in Christus en de onfeilbaarheid van het schrift en het schrift alleen. De predikers die hij had uitgezonden hadden zo'n succes bij de verspreiding van de Bijbel en de geschriften van de hervormers, dat het nieuwe geloof door bijna de helft van de bevolking van Engeland werd aangenomen. Het verschijnen van de Bijbel vulde de kerkelijke overheid met ontzetting. Ze moesten nu het hoofd bieden aan een instrument dat nog machtiger was dan Wycliffe. Een instrument waartegen hun eigen wapens weinig zouden baten. Op dat ogenblik waren er in Engeland geen wetten die het gebruik of het bezit van de Bijbel verboden, want de Bijbel was nog nooit in de volkstaal uitgegeven. Zulke wetten werden later wel ingevoerd en met harde hand toegepast. Intussen had men, ondanks de tegenwerking van de priesters, de gelegenheid het woord van God te verspreiden. Weer zette de Rooms-Katholieke geestelijkheid een samenzwering op touw om de hervormer het zwijgen op te leggen. Hij werd achtereenvolgens door 3 rechtbanken gedaagd, maar steeds zonder gevolg. De eerste verklaarde een bisschoppensynode dat zijn geschriften ketters waren. Ze slaagden erin de jonge koning Richard II voor hun zaak te winnen en konden een koninklijk bevel van hem loskrijgen, waarbij iedereen die de veroordeelde leerstellingen aanhing, met gevangenisstraf werd bedreigd. Wycliffe beriep zich na de uitspraken van de synode op het parlement. Onbevreesd daagde hij de kerkelijke overheid voor de Nationale Raad en eiste een hervorming van de enorme misbruiken die door de Rooms-Katholieke Kerk werden goedgekeurd. Hij leverde het overtuigende bewijs van het machtsmisbruik en de corruptie van de pauselijke stoel. Zijn vijanden werden in verlegenheid gebracht. Wycliffe's vrienden en zijn sympathisanten hadden zich moeten overgeven en men was er zeker van dat ook de hervormer op zijn oude dag, eenzaam en zonder vrienden, zou zwichten voor de vereende macht van kroon en mijter. Maar niets daarvan. De pausgezinden werden verslagen. Het parlement was aangegrepen door Wycliffe's pleidooi en besloot het koninklijk bevel in te trekken. Weer was de hervormer op vrije voet. Hij werd voor de 3e maal voor de rechtbank gedaagd. Nu was het voor de hoogste kerkelijke rechtbank in het koninkrijk. Men zou hier zeker niet mals zijn voor ketters. Hier zou Rome zegen vieren. Hier zou een eind worden gemaakt aan het werk van de hervormer. Tenminste, dat dachten de aanhangers van de paus. Als ze hun zin kregen, zou Wycliffe worden gedwongen zijn leer te herroepen of de rechtszaal te verlaten om naar de brandstapel te gaan. Maar Wycliffe herriep niets. Hij wilde niet huichelen. Onbevreesd bleef hij bij zijn leer en verwierp de beschuldigingen van zijn vervolgers. Hij cijferde zichzelf, zijn positie en de omstandigheden gewoon weg en daagde zijn toehoorders voor Gods rechtbank. Hij woog hun dogredenen en misleidende leerstellingen in de weegschaal van de eeuwige waarheid. De kracht van de Heilige Geest was voelbaar in de rechtszaal. De toehoorders waren met stomheid geslagen. Zij schenen geen kracht meer te hebben om de zaal te verlaten. Als pijlen uit Gods pijlkoker drongen de woorden van de hervormer in hun harten. Hij beschuldigde zijn tegenstanders op zijn beurt van ketterij. Hij vroeg hun hoe ze hun dwalingen durfden te verspreiden en waarom ze uit winstbejag Gods genade tot koopwaar hadden gemaakt. Ten slotte zei hij: "Tegen wie denken jullie dat jullie strijden? Tegen een oude man aan de rand van het graf? Nee, tegen de waarheid die sterker is dan jullie en jullie zal overwinnen." Met deze woorden verliet hij de vergadering en geen van de tegenstanders durfde hem tegen te houden. Wycliffe's taak was bijna volbracht. Hij zou het vaandel van de waarheid dat hij zo lang had gedragen weldra moeten neerleggen. Maar hij zou nog eens voor het evangelie getuigen. De waarheid zou vanuit de vesting van het Koninkrijk der Dwaling worden verkondigd. Wycliffe werd gedaagd voor de pauselijke rechtbank te Rome, een rechtbank die al veel bloed van de heiligen had laten vloeien. Hij was niet blind voor het gevaar dat hem dreigde, maar hij zou toch op de dagvaardiging zijn ingegaan als een beroerte hem het niet onmogelijk had gemaakt de reis te ondernemen. Hoewel men zijn stem in Rome niet zou horen, kon hij per brief spreken. En dat besloot hij ook te doen. Vanuit zijn pastorie schreef de hervormer een brief naar de paus, waarin hij eerbiedig en met christelijke geest de pracht en praal van de pauselijke stoel scherp veroordeelde. Hij schreef: "Het is voor mij een ware vreugde mijn brief te openen met de verklaring over het geloof dat ik beleed. Deze verklaring is gericht aan iedereen en in het bijzonder aan de bisschop van Rome. Aangezien ik veronderstel dat mijn geloof zuiver en waar is, hoop ik dat hij mijn geloof deelt. Als ik dwaal, hoop ik dat hij mij zal terechtwijzen. In de eerste plaats geloof ik dat het evangelie van Christus Gods volledige wet omvat. Aangezien de bisschop van Rome de plaatsvervanger van Christus op aarde is, neem ik aan en geloof ik dat hij het meest verbonden is aan die wet van het evangelie. Want de grootheid van de discipelen van Christus bestond niet in wereldse waardigheid of eer, maar in stipte navolging van het leven en de werken van Christus. Christus was tijdens zijn pelgrimstocht op aarde een zeer arm man, die alle wereldse macht en eer van zijn hand wees. Een christen hoeft de paus of een andere heilige alleen te volgen voor zover zij de Heere Jezus zelf ook hebben gevolgd, want Petrus en de zonen van Zebedeus waren God niet welgevallig toen zij streefden naar de eer van de wereld en Christus' voorbeeld niet wilden volgen. Daarom mogen wij hen niet in deze dwaling volgen. De paus behoort alle wereldlijke macht over te laten aan de wereldlijke overheid. En hij moet alle leden van zijn geestelijkheid nadrukkelijk daartoe aansporen, want dat hebben Christus en zijn apostelen ook gedaan. Indien ik op één van deze punten gedwaald heb, zal ik mij in alle nederigheid aan terechtwijzing onderwerpen en indien nodig zelfs de doodstraf ondergaan. Ik wilde persoonlijk voor de bisschop van Rome verschijnen, maar de Heere heeft het anders beschikt en hij heeft mij geleerd goden meer gehoorzaam te zijn dan mensen." Hij eindigde de brief met de woorden: "Laten wij God bidden dat hij verder aan het hart van onze paus Urbanus VI mag werken, opdat hij met zijn geestelijkheid het leven en de werken van de Heere Jezus Christus zou navolgen, en dat hij het volk grondig mag onderwijzen, en dat zij hem in alles getrouw mogen volgen." Met die woorden stelde Wycliffe de zachtheid en de nederigheid van Christus aan de paus en zijn kardinalen ten voorbeeld. Hij toonde daarbij niet alleen de paus en zijn aanhangers, maar ook alle christenen welke tegenstelling er bestond tussen hen en de meester, wiens vertegenwoordigers zij beweerden te zijn. Wycliffe was ervan overtuigd dat hij zijn geloof met zijn leven zou moeten betalen. De koning, de paus en de bisschoppen waren verenigd om zijn ondergang te bewerken en het scheen alsof hij over enkele maanden zeker op de brandstapel zou staan. Maar zijn moed was ongeschokt. "Waarom willen jullie de kroon van de martelaar in verre streken zoeken?" zei hij. "Predik het evangelie van Christus aan hooghartige prelaten en je zal zeker een martelaar worden." "Zal ik daarom zwijgen? Nooit of te nimmer. Laat de slag maar komen. Ik ben erop voorbereid." God beschermde nog altijd zijn boodschapper. De man die zijn hele leven moedig de waarheid had verdedigd en elke dag zijn leven kon verliezen, zou geen slachtoffer worden van de haat van zijn vijanden. Wycliffe had nooit geprobeerd zichzelf te beschermen, maar God was zijn beschermer geweest. Nu zijn vijanden zich zeker waren van hun prooi, nam de Heere hem weg. Hij stierf in zijn kerk in Lutterworth toen hij de communie zou uitdelen. Hij werd door een beroerte getroffen en stierf niet lang daarna. God had Wycliffe zijn taak gegeven. Hij had de waarheid in zijn mond gelegd en een wacht rondom hem gesteld, zodat zijn woorden het volk konden bereiken. God had zijn leven beschermd en hij kon zijn werk voortzetten totdat het fundament van de hervorming werd gelegd. Wycliffe leefde in de donkere middeleeuwen. Voor hem was er niemand op wiens werk hij kon bouwen om zijn hervorming door te voeren. Zoals Johannes de Doper had hij een bijzondere opdracht. Hij was de voorloper van een nieuw tijdperk. Toch was er in de waarheid die hij naar voren bracht een eenheid en samenhang die de hervormers na hem niet hebben verbeterd. Zondigen konden hem zelfs een eeuw later niet evenaren. Het fundament dat hij had gelegd was zo breed, diep en stevig, dat zijn werk niet hoefde te worden overgedaan door de hervormers die na hem kwamen. De hervormingsbeweging die Wycliffe had ingeluid, zou het geweten en het verstand vrijmaken en volken die zo lang vastgeketend waren aan Rome's zegenwagen, bevrijden. De beweging vond haar oorsprong in de Bijbel, de bron van het water des levens, dat vanaf de 14e eeuw onafgebroken heeft gevloeid. Wycliffe geloofde dat de Heilige Schrift de geïnspireerde openbaring van Gods wil en de enige maatstaaf voor geloof en zeden was. Door zijn opvoeding beschouwde hij de kerk van Rome als het goddelijk onfeilbaar gezag. Hij had de algemeen aanvaarde leerstellingen en gebruiken, die 1000 jaar oud waren, zonder kritiek aangenomen. Maar voortaan luisterde hij alleen nog naar Gods heilige woord. Dit was het gezag dat hij aan de mensen voorstelde. Hij wilde dat de pauselijke uitspraken plaats moesten maken voor Gods uitspraken in zijn woord, de enige ware bron van gezag. Hij leerde niet alleen dat de Bijbel de volmaakte openbaring is van Gods wil, maar ook dat de Heilige Geest zijn enige uitlegger is en dat iedereen door het onderzoeken van de Bijbel zijn plichten zelf moet leren kennen. Zo leidde hij de mensen af van de paus en de kerk van Rome en bracht hij hen bij het woord van God. Wycliffe is één van de grootste hervormers. Weinigen die na hem kwamen hadden zo'n brede kijk en zo'n heldere geest. Weinigen waren zo vastbesloten en moedig bij het verdedigen van de waarheid. Deze eerste hervormer was integer, onvermoeibaar in zijn studie en zijn werk. Hij was door en door eerlijk, betrouwbaar en toegewijd bij zijn pastoraal werk. Hij had deze eigenschappen ondanks de geestelijke duisternis en het zedenverval in de tijd waarin hij leefde. Het karakter van Wycliffe overtuigt van de opvoedende waarde van de schrift. Hij was door de Bijbel gevormd. De inspanning om de grote geopenbaarde waarheden te begrijpen schenkt frisheid en kracht aan alle vermogens. Het geeft een brede kijk op de dingen, schept het waarnemingsvermogen en vormt de kritische zin. Het onderzoek van de Bijbel zal meer dan elke andere studie, iedere gedachte, elk gevoel en elk streven veredelen. Het zet aan tot volharding, geduld, moed en vastberadenheid. Het verfijnt het karakter en heiligt de ziel. Een ernstig en eerbiedig onderzoeken van de schrift brengt de geest van de onderzoeker in verbinding met de oneindige geest. Het vormt mensen met een scherpe en creatievere geest en met hogere beginselen. Het zal betere resultaten opleveren dan de beste opleiding waar menselijke inzichten aan ten grondslag lagen. De dichter van de psalmen zegt: "Het openen van uw woorden verspreidt licht. Het geeft de onverstandige inzicht." Psalm 119, vers 130. De leer die Wycliffe had verkondigd, werd nog enige tijd verspreid. Zijn volgelingen, de Wycliffieten of Lollarden, trokken niet alleen door Engeland, maar gingen ook naar andere landen en leerden de mensen het evangelie kennen. Nu hun leider er niet meer was, werkten de predikers met nog een grotere ijver dan vroeger. Grote groepen kwamen samen om naar hun prediking te luisteren. Sommige edellieden en zelfs de koningen werden bekeerd. Op vele plaatsen was er een duidelijke verandering merkbaar in de zeden van de mensen. Ook werden de afgodische symbolen van het Romeinse geloof uit de kerken verwijderd. Maar het duurde niet lang of een meedogenloze storm van vervolging barstte los over diegenen die het gedurfd hadden de Bijbel als hun enige gids aan te nemen. De Engelse koningen die erop gebrand waren hun macht dankzij de steun van Rome uit te breiden, aarzelden geen moment om de hervormers op te offeren. Voor de eerste keer in de geschiedenis van Engeland werd de brandstapel ingevoerd voor de volgelingen van het evangelie. De een na de ander stierf de marteldood. De verdedigers van de waarheid, die vogelvrij werden verklaard en gemarteld werden, konden hun geroep slechts opzenden tot de Heere Zebaoth. Ze werden achtervolgd als vijanden van de kerk en als landverraders, maar ze bleven op verborgen plaatsen preken. Ze vonden zo goed als zo kwaad als dat ging onderdak bij de armen en hielden zich in de holen en spelonken schuil. Ondanks het woeden van de vervolgingen protesteerden ze in de eeuwen die volgden kalm, oprecht, ernstig en volhardend tegen de heersende geloofsafval. De christenen uit de vroegere tijd kenden de waarheid slechts ten dele, maar ze hadden Gods woord lief, gehoorzaamden het en leden geduldig ter wille van de waarheid. Velen gaven zoals in de tijd van de apostelen hun aardse bezittingen op voor de zaak van Christus. Zij die in hun huis konden blijven wonen, waren gastvrij tegenover hun verbannen broeders. En toen ze ook werden verdreven, aanvaarden zij hun lot met blijdschap. Duizenden die bang waren voor de woede van hun vervolgers, gaven hun geloof op om vrij te zijn en verlieten hun gevangenissen in boetekleederen, om op die manier hun herroeping aan iedereen bekend te maken. Maar velen, zowel mensen van adel als eenvoudige mensen, getuigden onbevreesd van de waarheid in hun cellen, in Lollardtorens, op de pijnbank en op de brandstapel. Ze waren blij dat ze waardig gevonden waren om deel te hebben aan zijn lijden. Het was de pausgezinde niet gelukt met Wycliffe te doen wat ze wilden doen toen hij nog in leven was. En hun haat was niet bevredigd nu hij daar zo rustig in het graf sliep. Meer dan 40 jaar na zijn dood werden zijn beenderen op bevel van het concilie van Constans opgegraven om in het openbaar te worden verbrand. Zijn as werd in een nabijgelegen beek uitgestrooid. Een schrijver uit het verleden zegt: deze beek voerde zijn as mee in de Avon. De Avon bracht dit in de Severn. De Severn bracht dit in de brede riviermonding en vandaar naar de oceaan. Zo is het as van Wycliffe het symbool van de leer die nu over de hele wereld is verspreid. Zijn vijanden hadden geen flauw vermoeden van de symbolische betekenis van hun daad. Onder invloed van de geschriften van Wycliffe verwierp Johannes Hus uit Bohenen vele van de dwalingen van het Rooms-Katholicisme en begon hij ook aan zijn hervorming. In deze twee landen die zo ver uit elkaar liggen, werd dus het zaad van de waarheid gezaaid. Vanuit Bohemen verspreidde het werk zich naar andere landen. De geesten van de mensen werden weer bepaald bij het lang vergeten woord van God. God trof voorbereidingen voor de hervorming van de 16e eeuw.